Oké, goedenavond iedereen. Mijn naam is Philip Kodde en ik mag jullie welkom heten op wat alweer de vierde lezing is in de reeks over ecologie en literatuur. Jullie aangeboden door de werkgroep Hedendaagse Letterkunde van de Universiteit Gent. De lezing van vanavond zal gaan over de roman Oryx and Craig. Het is eigenlijk in het Nederlands, dus het moet eigenlijk zijn Oryx en Craig, nietwaar? Een roman die zich afspeelt in, en dat is blijkbaar het geval voor nogal wat hedendaagse ecologische romans, romans die bezig zijn met een ecologische thematiek. Het is een post-apocalyptische roman die zich afspeelt op een moment dat de mensheid bijna volledig weggeveegd is door een dodelijk virus. Nu, aangezien iedereen ondertussen wel al weet dat de realiteit altijd fictie imiteert, ziet dat er dus zeer goed uit voor het huidige Ebola-virus dat aan het rondgaan is. Laten we hopen dat de roman niet zo accuraat is in het voorspellen van de toekomst. Ik heb trouwens ook vernomen dat de gastspreker van vanavond ook net een griepvirus overwonnen heeft. Dus daarmee is eigenlijk perfect de context al gezet voor een bespreking van de roman eigenlijk. Over de roman zelf hoef ik jullie verder niks meer te vertellen, want we hebben daarvoor iemand die daar veel meer over kan vertellen dan ik. Een experte in Canadese letterkunde, zijnde professor Hilde Staals. Hilde Staals is momenteel deeltijds hoofddocent aan de KU Leuven. Maar ik denk dat we haar dat wel kunnen vergeven. Te meer daar we haar aan de Universiteit Gent kunnen wegkapen hebben voor het geven van een zeer populair keuzevak over Canadese letterkunde. En ook gewoon omdat het een zeer aangename collega is, tout court. Aan de CULAC, de Kortrijkse campus van de KU Leuven, geeft ze les over 19e en 20e eeuwse Britse literatuur. Maar dus aan Gent geeft ze les over Canadese letterkunde. Ze heeft ook in 1995 een boek gepubliceerd over de romans van Margaret Atwood. Een studie genaamd Margaret Atwood's Novels, A Study of Narrative Discourse. En daarnaast heeft ze ook uitgebreid gepubliceerd over bekende en minder bekende Canadese auteurs zoals Michael Ondaatje, Carol Shields, Aretha Van Herk, Anne Mary MacDonald en Barbara Gowdy. Haar interesse als literatuurcriticus gaat uit naar een nauwgezette vormanalyse en specifiek naar de dynamiek van literaire genres door middel van parodie. In haar lezing over Oryx and Craig vanavond zal zij behalve de ecologische thematiek ook enkele vormaspecten van de roman verder belichten. Het is dan ook met zeer veel genoegen en met eigenlijk ook nodige nieuwsgierigheid, om eerlijk te zijn, dat ik het woord geef aan professor Staals.
Dank je, Filip. Moeten we het machientje aanzetten?
Het staat aan iemand zo.
Goed. Ik heb Oryx and Craig herlezen op basis van een vertaling. De meeste romans van Atwood worden vertaald door Bert Bakker en worden ook onmiddellijk gepubliceerd na het verschijnen van de Engelse versie. Ik was niet wild enthousiast, zoals ik straks wel zal aantonen, over bepaalde aspecten van de vertaling. Maar eerst wil ik de auteur introduceren. De Canadese auteur Margaret Atwood, die op 18 november 75 wordt, heeft tot dusver 13 romans geschreven, maar ook meerdere kortverhalenbundels en dichtbundels. Maar het zijn vooral haar romans die door een ruim lezerspubliek positief onthaald worden. En dit sedert de publicatie van Surfacing, een roman die verscheen in 1972. Die populariteit heeft Atwood te danken aan het feit dat ze vrij toegankelijke romans schrijft. En in deze toegankelijke romans hanteert ze een veelheid aan thema's en literaire genres. De vorm van haar romans is echter complexer dan men op het eerste gezicht zou denken. Als literatuurcriticus ben ik onder meer geboeid door de wijze waarop zij met genreconventies experimenteert en de grens tussen populaire en elitaire kunst vervaagt. Door het hanteren van parodie als narratieve techniek werkt ze literaire vernieuwing in de hand. Aangezien dat procedé ook aanwezig is in Oryx and Craig, zal de werking en de functie van parodie in mijn lezing weliswaar kort aan bod komen. Atwood's romans staan geregeld op de shortlist van de Booker Prize. Dat was ook het geval voor Oryx and Craig. Uiteindelijk verwierf ze die prijs in het jaar 2000 voor The Blind Assassin. Een roman waarin ze de literaire conventies van het realisme met die van science fiction vermengt. Ze schonk destijds een deel van die Booker Prize-opbrengst aan steun voor milieuverenigingen. Zij en haar echtgenoot Graeme Gibson, eveneens een Canadese romancier, met een weliswaar minder succesvolle carrière, zijn immers reeds vele jaren actief lid van verschillende milieuorganisaties. Beiden zijn bijvoorbeeld erg begaan met de gevolgen van de klimaatverandering aan de Noordpool. Hier ziet u ze samen tijdens de vakantie aan de Noordpool met Adventure Canada. Tijdens die vakantie schreef Atwood een deel van Oryx and Craig. Daarboven zijn Graeme en Peggy, want zo heet ze voor de vrienden, fervente vogelwaarnemers. En sedert 2006 erevoorzitters van BirdLife International. Dat destijds werd gesticht door prins Bernhard, de echtgenoot van koningin Juliana. En hier ziet u Atwood met twee rapporten van BirdLife International. Een vereniging die als doel heeft om natuurliefhebbers, vogelaars en natuurbeschermers uit de hele wereld samen te brengen. Atwood's groeiende reputatie als milieuactiviste heeft ertoe geleid dat Katie Patterson, een Schots beeldend kunstenaar, haar een paar maanden geleden vroeg om als eerste een bijdrage te leveren voor het Future Library Project. In de loop van de volgende 100 jaar zullen 100 auteurs een bijdrage leveren in de vorm van een kort verhaal of een roman rond de thematiek van tijd en verbeeldingskracht. De auteurs zijn contractueel tot stilzwijgen verplicht omdat de inhoud van het manuscript door niemand, dus behalve henzelf, mag gekend zijn. De bijdragen zullen tot 2114 bewaard blijven in de bibliotheek in Oslo. In een bos vlakbij Oslo, waar u hen ziet, werden intussen 1000 bomen geplant die over 100 jaar zullen worden geveld. Deze bomen zullen het papier voorzien waarmee de 100 ongelezen teksten zullen worden geproduceerd. Atwood is niet alleen vereerd dat zij als eerste aan het project mag deelnemen, maar ze is ook tevreden dat het uitdrukking geeft aan het geloof dat binnen 100 jaar nog de mensheid, nog de lezer van literaire teksten zal uitgestorven zijn. De met uitsterven bedreigde mensheid en haar kunstuitingen zijn uitgerekend centrale thema's in Oryx and Craig. Atwood zegt in interviews dat het idee voor Oryx and Craig ontstond tijdens een verblijf met haar echtgenoot in Queensland, Australië. Bij het aanschouwen van de driekleurige ral, de red-necked craig. Deze watervogel is uitgestorven op het ogenblik dat de gebeurtenissen zich in de roman afspelen. De oryx, of gemsbok, is een woestijnbewonende antilope, waarvan sommige soorten momenteel ernstig zijn bedreigd. Ook over de Oost-Afrikaanse oryx bysa wordt in de roman gezegd dat die uitgestorven is. In Atwood's verhaal is oryx de codenaam voor het vrouwelijke hoofdpersonage, dat afkomstig is uit een dorp in Zuidoost-Azië. Omwille van falende oogsten, te gevolgen van de opwarming van de aarde, belandt haar familie in schrijnende armoede. Oryx wordt op zeer jonge leeftijd door haar moeder noodgedwongen aan een kinderhandelaar verkocht. Jimmy, het mannelijke hoofdpersonage in de roman, wordt meteen verliefd op het Aziatische meisje wanneer hij haar als puber toevallig ontdekt via een pornosite op het internet. Op latere leeftijd zal Jimmy met de echte Oryx een kortstondige liefdesverhouding hebben. Uit de beschrijving van Oryx haar levensverhaal blijkt dat Atwood niet alleen een geëngageerde ecologiste is, maar dat ze zich ook bekommert om de uitbuiting van mensen. Atwood is al vele jaren actief lid van Amnesty International en een fervent verdediger van de fundamentele mensenrechten. Haar politieke en ethische bekommernis om machtsverhoudingen en onderdrukkingsmechanismen is opvallend aanwezig in al haar romans. Een typisch voorbeeld is The Handmaid's Tale, waarmee Atwood in 1985 voor het eerst internationale bekendheid verwierf. Het is een dystopie met als typische dominante thema's een totalitaire maatschappij waarin de mens, de taal en de natuur door een machtige elite absoluut worden gecontroleerd en gemanipuleerd. In The Handmaid's Tale schetst Atwood een beeld van een onheilspellende wereld waarin de dreiging van het religieuze fundamentalisme in de wereld, niet enkel moslimfundamentalisme, maar vooral het aardsconservatieve gedachtegoed van de nieuwe puriteinen, de moral majority, in de Verenigde Staten een culminatiepunt bereikt. Het verhaal van de dienstmaagd biedt een huiveringwekkend toekomstvisioen van een totalitair theocratisch regime aan de oostkust van de Verenigde Staten in het begin van de 21ste eeuw. In 1990 verscheen de filmversie van de roman, geregisseerd door Volker Schlöndorff. De dienstmaagden, te herkennen aan hun rood gewaad, moeten zich als slaven onderwerpen aan een maandelijks bevruchtingsritueel om het probleem van de dalende geboortecijfers te remediëren. De oorzaken van deze geboortedaling hebben onder andere met ecologische factoren te maken. Ik citeer: ongelukken in kerncentrales, de vervuiling door gifbelten, het ongebreidelde gebruik van chemische insecten en onkruidverdelgingsmiddelen en andere sprays. Oryx and Craig, Atwood's tweede dystopische roman, speelt zich eveneens af aan de oostkust van de Verenigde Staten in de eerste helft van de 21ste eeuw. Nooit eerder trad haar ecologische interesse zo opvallend in haar proza op de voorgrond. Initieel was het niet haar bedoeling om een vervolgde roman te schrijven op Oryx and Craig. Sommige lezers stelden haar echter vragen omtrent het verdere verloop van de gebeurtenissen. De roman heeft een open einde, een typische conventie van het hedendaagse literaire proza, waar bepaalde lezers blijkbaar moeite mee hebben. Atwood besliste om twee vervolgverhalen op Oryx and Craig te publiceren. In 2009 verscheen Het jaar van de vloed en in 2013 Mad Adam. Samen vormen ze de Mad Adam-trilogie, die intussen het statuut heeft verworven van een internationale bestseller. Darren Aronofsky verwierf de rechten om de trilogie voor de Amerikaanse betaalzender HBO te bewerken en te regisseren. Atwood heeft haar medewerking verleend. Het is nog niet bekend wanneer de bewerking als televisieserie zal verschijnen. De setting van de Mad Adam-trilogie is identiek, maar in elke roman worden de gebeurtenissen vanuit het perspectief van een ander personage verteld. Naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van de derde roman, Mad Adam, hield Annelies Beck op 5 september 2013 een interview met Atwood in het Flagey-gebouw te Brussel. Op dat evenement was ik aanwezig en de eerste vraag aan de geïnterviewde had betrekking op het genre waartoe de trilogie behoort. Is het al dan niet science fiction? Interviewers hebben Atwood die vraag al herhaaldelijk gesteld. En ze antwoorden, zoals steeds, dat haar toekomstromans dystopieën zijn, meer bepaald speculative fiction. Met de term speculatieve fictie geeft Atwood aan dat de gebeurtenissen in haar dystopieën allesbehalve volledig verzonnen zijn, maar in hoge mate op de werkelijkheid berusten. Ze wenst een kritisch licht te werpen op verontrustende economische, sociale en wetenschappelijke tendensen in de hedendaagse maatschappij en te tonen wat er mogelijk zal gebeuren indien we doorgaan op de ingeslagen weg. In de trilogie wordt datgene wat zich in het heden op onze planeet Aarde afspeelt in de nabije toekomst, in het begin van de 21ste eeuw, geprojecteerd en grotesk uitvergroot. Hierdoor ervaart de lezer de fictionele wereld als tegelijk herkenbaar en vreemd. Dat wil zeggen schokkend en verontrustend. Het genre van de dystopie is anti-utopisch, maatschappijkritisch en satirisch. In Oryx and Crake hanteert Atwood het wapen van de satire om de lezer onder meer wakker te schudden voor de nefaste gevolgen van de opwarming van de aarde, die het werk is van de mens. Ze doorspekt de roman met verwijzingen naar de gevolgen van de klimaatverandering. Hier ziet u er een paar. Toen het eenmaal zo warm werd en het elke middag ging regenen. Juni was nu echter de regentijd langs de hele oostkust. En je had nooit iets in open lucht kunnen organiseren met al dat onweer. Watson Crick Institute, als je daar eenmaal studeerde, was je toekomst verzekerd. Het was net zoiets als studeren op Harvard was geweest, lang geleden, voordat het onder water was verdwenen. Lang na de laatste keer dat het gesneeuwd had. En een laatste voorbeeld, Texas, voordat het uitdroogde en was weggewaaid. De roman gaat echter in hoge mate over de gevaren van de vooruitgang op het gebied van de technologie en wetenschap. Meer specifiek de excessen van de moderne biotechnologie en de genetische modificatie. Oryx and Crake onderscheidt twee tijdsniveaus. Enerzijds het heden, na de wereldwijde catastrofe, en anderzijds het verleden dat eraan vooraf ging. De roman begint in het heden, omstreeks 2025, en beschrijft het hoofdpersonage Jimmy in een levenloos landschap, in de omgeving van Boston, vlakbij de Atlantische Oceaan. Jimmy kan zich ternauwernood beschermen tegen de gevolgen van het broeikaseffect. De derde persoonsverteller heeft het over de gruwelijke zon, de schroeiende hitte en de schadelijke ultraviolette straling. Jimmy vreest dat hij de laatste overlevende is op de planeet Aarde na een bioterroristische aanval veroorzaakt door Crake. Zijn voormalige vriend Glenn, met de codenaam Crake, is een briljante wetenschapper en misantroop die erin geslaagd is om een dodelijk virus te vervaardigen waarmee hij een einde wenste te maken aan de huidige menselijke natuur met al haar tekortkomingen en gebreken en aan de huidige beschaving. Crake immuniseerde Jimmy tegen het virus omdat hij iemand nodig had die in de nieuwe wereld kan fungeren als gids en beschermers van de Crakers. Dit zijn mensachtige hybride wezens die Crake vervaardigde in een gene splicing laboratorium. Een soort aardsparadijs dat Paradise met een C heet. De dikke huid van de Crakers is bestand tegen ultraviolet licht. En hun lichaamstemperatuur is afgestemd op tropische weersomstandigheden. Deze volmaakte nieuwe mensen spreken Jimmy aan als Sneeuwman. Een alias die Jimmy verzon naar analogie met de verschrikkelijke Sneeuwman of de legendarische Yeti. In het begin van de roman beslist Jimmy om de Crakers een tijdje alleen achter te laten. Hij wil immers een tocht ondernemen en op zoek gaan naar voedsel in de omgeving waar hij opgroeide. Die reis door het verwoeste landschap zet een herinneringsproces op gang, waardoor we inzage krijgen in Jimmy's levensverhaal voor de catastrofe en in de reden waarom Craig besliste om de huidige mens, de Homo sapiens sapiens, te vervangen door een nieuw, superieur mensenras. Het verhaal dat Jimmy de Krakers over hun ontstaansgeschiedenis vertelt, luidt als volgt. In den beginne was er chaos. Er waren te veel mensen. En dus waren de mensen allemaal vermengd met vuil. De mensen in de chaos zaten zelf ook vol chaos. En die chaos maakte dat ze slechte dingen deden. Dus pakte Craig de chaos en die goot hij weg. Hij heeft het vuil opgeruimd. In de beschrijving van Jimmy's verleden baseert Atwood zich op onze huidige realiteit die ze uitvergroot. Jimmy en Craig groeien allebei op in een bipolaire samenleving, wat een typische conventie is van de literaire dystopie. Met aan de ene zijde de steriele compounds en aan de andere zijde de chaotische steden die men plebelands noemt. Compounds zijn ommuurde, hyperbeveiligde leefgemeenschappen waar de topmensen wonen. Een rijke, machtige elite van biogenetische ingenieurs en ondernemers die werken voor de cosmetische industrie of farmaceutische en biotechnologische bedrijven. In de compounds heerst een neoliberaal, kapitalistisch marktmodel. De natuurwetenschappers in de compounds gebruiken de mensenmassa die leeft in de plebelands als proefpersonen voor hun handelswaar, met het oog op maximale winst. De ouders van Craig en Jimmy zijn natuurwetenschappers die allebei werkzaam zijn in het onderzoekslaboratorium Organ Incorporated, waar dieren genetisch worden gemodificeerd. Zijn vader creëert er nieuwe hybride diersoorten, zoals de varkuif, die 4 of 6 nieren tegelijk kan aanmaken. Ik citeer: de organen van de varkuif konden op maat geproduceerd worden, met cellen van individuele menselijke donors. En de organen werden ingevroren, tot ze nodig waren. Dat was veel goedkoper dan jezelf te laten klonen ter wille van reserveonderdelen. Jimmy's moeder kan zich niet identificeren met de wijze waarop haar man de denkwereld van Organ Incorporated slaafs navolgt en bij gevolg toestaat dat plebeland-bewoners worden gemanipuleerd en uitgebuit. Ze neemt een moreel standpunt in en oppert: je verstoort de bouwstenen van het leven. Dat is immoreel. Dat is heiligschennis. Wanneer Jimmy 8 jaar is, vlucht zijn depressieve moeder weg uit de gesloten wereld van de compounds naar het onvoorspelbare leven van de stad. De dissidente wordt echter door de Corps Corps, een privémilitie die werkt in opdracht van de elite, vervolgd en uiteindelijk terechtgesteld. In elke literaire dystopie fungeert de protagonist als instantie die een kritisch licht werpt op de verstikkende samenleving. Jimmy voelt zich reeds als kind een buitenstaander, een ander type mens in de wereld van de compounds. De gevoelsmens Jimmy is immers vervuld van empathie en tederheid voor echte, niet gemodificeerde dieren. Jimmy vertegenwoordigt als buitenstaander in de compounds het morele bewustzijn in de roman. Hij stelt de heerschappij van de mens over de natuur in vraag. Vooral de wijze waarop de mens zich de natuur toe-eigent en ethische grenzen overschrijdt. Atwood bekritiseert door middel van dit hoofdpersonage niet zozeer de wetenschap, ze is zelf de dochter van een bioloog, maar ze is bekommerd om het misbruik van wetenschap en technologie. Ze waarschuwt specifiek voor de excessen van de biotechnologie, de genetische manipulatie en de eugenetica. Het onbehoedzaam experimenteren op levende organismen, zoals planten, dieren en mensen, vaak puur als spel, kan immers leiden tot een plaag. Bijvoorbeeld in de compound New Skins experimenteert men met varkuiven voor de ontwikkeling van biotechnologie voor de huid. Het oude epidermis wordt vervangen door een nieuwe huid, vrij van rimpels en vlekken. Ik citeer, New Skins for Old, zo luidde het pittige logo. Niet dat er al een compleet werkzame methode was gevonden. Dus een stuk of 10 geschonden kandidaten die zich als proefpersonen hadden aangeboden, leken tenslotte op het schimmelwezen uit de ruimte. Ongelijk van tint, groenig-bruin en in rafelige repen vervellend. Het vervaardigen van nieuwe diersoorten door hun erfelijke eigenschappen te veranderen, kan eveneens ongewenste gevolgen hebben, aangezien deze gemaakte dieren een gevaar kunnen vormen voor de mens. Zo kan Jimmy zich in het heden ternauwernood beschermen tegen aanvallen van varkuiven en wolvijnen. Dit zijn chimeren, dieren die opgebouwd zijn uit cellen van 2 verschillende diersoorten. Ik citeer, ze stonden voor een rij kooien. In elk ervan zat een hond. Ze waren van allerlei soort en omvang. Maar allemaal staarden ze Jimmy aan met ogen vol liefde. En allemaal kwispelden ze met hun staart. Ze zien er vriendelijk uit, zei Jimmy. Hij voelde weer zijn oude verlangen naar een huisdier. Zijn ze te koop? Het zijn geen honden. Ze zien er alleen maar uit als honden. Het zijn wolvijnen, gefokt om anderen voor de gek te houden. Als je je hand uitsteekt om ze te aaien, bijten ze die af. Er zit een grote pitbull-component in. Het is iets van de Corpse Corps, zei Craig. Een opdracht van die kant. En hier wil ik even wijzen op wat ik vind niet zo goed te zijn vertaald. Wolvijnen in feite is een combinatie van wolf en zwijnen. Daar waar wolfox de juiste combinatie heeft van wolf en dog. Maar goed, een detail. Atwood, die deze nieuwe hybride diersoorten verzint, baseert zich tegelijk op de huidige realiteit, op bestaande producten van geavanceerde technologie. U bent wellicht vertrouwd met de kip zonder veren, die door wetenschappers in 2002 werd gecreëerd. Die kippen zonder veren zouden beter overleven in warme landen en sneller voor consumptie klaar te maken zijn. Een ander voorbeeld dat in de roman geciteerd wordt, is de spin-geit-hybride. In 2002 slaagden wetenschappers in Canada erin om genen van spinnen in geiten te plaatsen, waardoor geiten spinnenzijde produceerden. Wetenschappers kunnen dit proteïne uit de melk filteren en gebruiken voor allerhande doeleinden, zoals het maken van kogelvrije vesten. Een laatste voorbeeld van geavanceerde technologie in het heden is de xenotransplantatie. De transplantatie van levende cellen of organen tussen dieren van een verschillende soort. Atwood liet zich door deze realiteit inspireren om een dystopie te creëren waarin een elite de natuur volledig controleert en manipuleert. De relatie van de mens tot de natuur in deze roman is puur instrumenteel, aangezien de natuur voor de wetenschappers en de kapitalistische ondernemers een object is dat ze respectloos en volkomen uit eigen belang aan hun wil onderwerpen. De heterogene bevolking in de vervuilde, overbevolkte steden consumeert de nieuwe producten die in de laboratoria worden ontwikkeld. Voorbeelden van producten zijn genetisch gemodificeerde kippen, die resulteren in goedkope chicken knob filets. Ik citeer, Wat ze zagen was een groot, bolvormig ding dat overdekt leek met gestippelde, witachtig gele huid. Daaruit kwamen 20 dikke, vlezige buizen en aan het uiteinde van elke buis groeide weer zo'n bolvormig iets. Wat is dat in vredesnaam, zei Jimmy. Dat zijn kippen, zei Craig. Onderdelen van kippen, alleen de filets. Maar er zijn helemaal geen koppen, zei Jimmy. Je moet je de bouw van het lichaam van een zeeanemoon voorstellen, zei Craig. Dat helpt. Een ander succesvol product is de genetisch gemodificeerde koffie met de merknaam Happy Kappa. Ik citeer. Dit was de zomer waarin de genmout koffieoorlogen begonnen. Die oorlogen gingen over de nieuwe Happy Kappa koffieboon. De Happy Kappa koffiestruik was zo ontworpen dat alle bessen tegelijkertijd rijp waren, zodat de koffie op grote plantages gekweekt en machinaal geoogst konden worden. Daardoor gingen de kleine kwekers failliet, zodat zowel zij als hun arbeiders honger moesten lijden. In het machtige farmaceutische bedrijf Rejuvenescence worden producten vervaardigd die inspelen op het verlangen van iedere mens naar schoonheid en op de vrees voor ziekte, verval en dood. Jimmy, een woordmens in een gemeenschap van cijfermensen, wordt door Craig in de Rejuvenescence Compound aangeworven om er de reclamecampagne voor de Bliss Plus pil te leiden. Officieel voorziet deze pil in een onbeperkte hoeveelheid libido en verlengt ze de jeugdigheid. Maar Craig heeft er stiekem de virus aan toegevoegd die de pandemie zal veroorzaken en de mens zoals wij die nu kennen zo goed als uitroeit. Een centraal thema in de roman is het onderscheid tussen de natuur met een hoofdletter en de natuur met een kleine letter. Craig, een geniale biogenetische ingenieur, gelooft niet in de natuur met een hoofdletter. En evenmin in God als de schepper van de natuur. De natuur, met een kleine letter, is zijn laboratorium. En het gemaakte leven geldt als norm. Wat Jimmy dan percipieert als een dystopie, is voor Craig een utopie. Een totalitaire maatschappij waarin alles en iedereen gecontroleerd en gemanipuleerd wordt. Uit een zogenaamd altruïstisch verlangen om de natuur van de mens te beheersen en te controleren, wil Craig de huidige mens met al zijn gebreken en tekortkomingen door gemaakte mensen vervangen. Hij wenst zo ook te verzekeren dat de bevolkingsaangroei niet langer in wanverhouding staat tot de beperkte voedselvoorraad. Ik citeer, de vraag naar grondstoffen heeft het aanbod daarvan al tientallen jaren overtroffen in marginale geopolitieke gebieden. Vandaar de hongersnoden, de droogtes, maar heel binnenkort zal de vraag het aanbod gaan overtreffen voor iedereen. Met de Bliss Plus pil krijgt de mensheid een betere kans op overleving. Het einddoel van Craig's levenswerk is een ecologische utopie. De Craigers zijn geprogrammeerd als vredelievende mensen die in harmonie leven met elkaar en met de natuur. Het zijn niet alleen vegetariërs die bladeren, gras, wortels en wat bessen eten, maar ook hun eigen uitwerpselen, omdat ze voorzien zijn van het DNA van konijnen. Craig programmeerde ook hun voortplanting, die beperkt moet blijven in de tijd. Ik citeer, hun seksualiteit was geen aanhoudende kwelling voor hen. Geen wolk van rusteloze hormonen. Ze werden met regelmatige tussenpozen loops, net als de meeste zoogdieren, afgezien van de mens. Ik verwees in mijn inleiding naar Atwood's gebruik van parodie als strategie. Parodie is een techniek die typerende eigenschappen van een bekende literaire tekst of van een specifiek genre overneemt, maar die anders voorstelt, vaak in overdreven zin. Op basis van wat ik tot dusver heb gezegd, zal het voor sommigen nu duidelijk zijn dat Atwood zich liet inspireren door Mary Shelley's griezelroman Frankenstein, gepubliceerd in 1818. Net als de waanzinnige wetenschapper Victor Frankenstein leidt Craig aan hubris, aangezien ze allebei zowel God als moeder aarde willen overtreffen. Atwood verweeft op een heel subtiele wijze literaire conventies van Mary Shelley's klassieke griezelverhaal ten tijde van de romantiek met haar toekomstroman. In de romantiek heerst een organisch natuurbegrip. Door de beklemtoning van de verwevenheid van de mens met de natuur maakt de romantiek komaf met de idee van de maakbaarheid van de natuur. Met andere woorden, dat de natuur manipuleerbaar, beheersbaar, controleerbaar zou zijn. De romantici vatten de natuur op als een organisch proces waarbinnen een mechanisch ingrijpen noodzakelijk moet resulteren in een mislukking, een verstoring van het organische proces. Net zoals een kunstwerk niet mechanisch geproduceerd kan worden, zo kan de natuur evenmin op een mechanische wijze geproduceerd of gereproduceerd worden, volgens de romantici. En dit is ook de centrale gedachte in Mary Shelley's Frankenstein. Zoals bekend vertelt de novelle de treurige lotgevallen van dokter Frankenstein, die een perfecte mens probeert te scheppen. Met behulp van onderdelen van lijken en elektriciteit wil hij op kunstmatige wijze nieuw menselijk leven tot stand brengen. In een eerste moment lijkt hij daarin te slagen. Het wezen leeft, maar uiteindelijk loopt het fout, omdat het experiment mislukt is, gezien het artificiële schepsel een groteske verschijning is. Victor en andere normale toeschouwers percipiëren het monster als grotesk, iets dat fascineert en beangstigt, aangezien het schepsel balanceert tussen leven en dood, tussen een mens en een artefact, ongeveer zoiets. Deze gemaakte mens verwerft taal, waardoor hij uitdrukking kan geven aan zijn irrationele menselijke verlangens naar vader- of moederliefde en een geliefde, die hem om allerlei redenen worden ontzegd. Soms kan de lezer zich met dit onnatuurlijke wezen identificeren, omdat het getuigt van diep menselijke gevoelens en het normale verlangen naar ware moederliefde. De derde persoonsverteller zegt het als volgt: geen moeder had hem gezegend met een glimlach en liefkozingen. Victor keert het monster de rug toe en wijst het af als zijn kind. Het naamloze monster wordt precies om die reden overweldigd door een demonische woede. En het zal zich dan ook wreken op al wie wel door Victor wordt liefgehad. Finaal gaan zowel Frankenstein als het ongelukkige monster aan het hele gebeuren ten onder. Wat is nu de moraal van Mary Shelley's verhaal? Ten eerste, de natuur, het menselijk leven, is niet maakbaar. Ten tweede, het mechanisch ingrijpen in het organische proces van het leven, meer bepaald het artificieel scheppen van leven, zet onvoorspelbare ontwikkelingen in gang, die zich finaal keren tegen degene die ze ontbonden heeft. De natuur is een complex organisch proces, waardoor de effecten van mechanische ingrepen onvoorspelbaar worden. Met andere woorden, een nefaste verstoring vormen van dat organische proces. Atwood plaatst de hoofdpersonages uit Mary Shelley's verhaal en de toenmalige ideeën omtrent de relatie van de mens tot de natuur in een hedendaagse context. Haar parodie gaat gepaard met een ironische omkering. Omdat het uitgerekend Jimmy is die de rol van het groteske monster vervult in de roman. Vanuit het perspectief van de nieuwe norm, de gemaakte mens, de Quakers, en de gemaakte natuur, is de natuurlijke mens, Jimmy, immers grotesk, een aberratie. De Quakers die er gefotoshopt uitzien, lijken in de meerderheid te zijn na de pandemie. Deze artefacten worden niet gekweld door diep menselijke verlangens, omdat Craig die niet in hun geest heeft voorgeprogrammeerd. Craig, die tekenen vertoont van het Asperger-syndroom, is in zijn opzet geslaagd om in zijn drang naar perfectie chaos en wanorde uit de wereld te bannen. De nieuwe mensensoort heeft geen subjectieve verlangens, geen onbewuste impulsen en driften. Jimmy daarentegen wordt voortdurend overweldigd door zijn driften en zijn instincten en is om die reden een ideaal studieobject van Craig. Jimmy's verdriet en zijn irrationele woede-uitbarstingen, die het symptoom zijn van een diepe kwetsuur uit zijn kindertijd, maken immers deel uit van de psychologische rotzooi die Craig voorgoed wenst te elimineren. Atwood verwijst slechts één keer expliciet naar Shelley's Frankenstein door de gevoelsmens Jimmy, de enige overlevende van het voormalige inferieure mensenras, te laten jammeren: waarom ben ik op deze aarde? Hoe komt het dat ik alleen ben? Waar is mijn bruid van Frankenstein? Waarmee hij verwijst naar zijn geliefde Oryx, wiens keel door Craig wordt overgesneden, onmiddellijk na het uitbreken van de pandemie. De overige gelijkenissen tussen het monster en Jimmy zijn eerder subtiel in Atwood's roman verweven. Atwood's parodie of ironische inversie komt neer op het feit dat Jimmy, die volgens hedendaagse normen fysisch en psychisch een normaal mens is, gevoelens vertolkt die alluderen op het naamloze monster. Jimmy wordt immers achtervolgd door de herinnering aan zijn moeder, die hem als kind vaak terechtwees en uiteindelijk de rug toekeerde. Ze verliet het ouderlijke huis definitief toen hij 8 was en vluchtte naar de Plebelands. Wanneer Jimmy zich na de catastrofe over de Quakers ontfermt, is hij 26. En nog steeds vraagt hij zich af: misschien had ze van hem gehouden. Er hoorde toch zoiets te bestaan als de band met de moeder. Waarmee hij uitdrukking geeft aan zijn verlangen naar een onvoorwaardelijke, natuurlijke liefde tussen de biologische moeder en haar kind. Het enige wat hem nu troost kan bieden is de schoonheid van de natuur, met een kleine N. Wat trouwens ook geldt voor Mary Shelley's naamloze monster. Ik citeer: aan de oostelijke horizon hangt een grauwe nevel, nu beschenen door een roze, dodelijke gloed. Merkwaardig dat die kleur nog steeds teder lijkt. Hij staart er in verrukking naar. Een ander woord is er niet: verrukking. Het hart wordt gegrepen, meegevoerd, als door een of andere grote roofvogel. Hoe kan de wereld nog zo mooi zijn, na alles wat er is gebeurd? Omdat hij zo is. Jimmy is een sentimentele romanticus die bezeten is door authenticiteit, echte gevoelens, echte dieren en planten. De vrees dat zijn moeder hem niet echt lief had, omdat hij haar misschien als kind had teleurgesteld, is een diepe wonde die niet blijkt te helen. Hij beseft dat de paradijselijke Quakers hem gezien zijn onvolmaaktheden percipiëren als een andersoortig, monsterlijk wezen. Als perfectie, zuiverheid en totale stabiliteit de norm zijn, dan representeert de menselijke Jimmy met zijn empathisch vermogen, met zijn liefde voor taal en voor kunst, maar ook met zijn diverse verslavingen, angststromen, frustraties en woede omwille van de problematische moeder-kindrelatie, een terugval in de evolutie. Vandaar zijn alias: de verschrikkelijke sneeuwman, aapachtige mens of mensachtige aap. In de roman zit de vraag vervat: wat maakt de huidige mens tot mens? Zowel fysisch, emotioneel als ethisch. De karakterisering van Jimmy biedt een mogelijk antwoord op deze vraag. De roman begint en eindigt met een beschrijving van Jimmy die zich in de nabijheid bevindt van de Atlantische Oceaan. Dit is een belangrijke metafoor, omdat de zee of de oceaan de bron is van alle leven en ons voortbestaan sterk afhangt van de wijze waarop wij ermee omgaan. Tegelijk fungeert de oceaan als metafoor voor de baarmoeder, omdat het ritme van de golven Jimmy doet denken aan een hartslag, wat het verlangen naar zijn biologische moeder opwekt. Oryx and Craig is een kritische dystopie, die verschilt van klassieke dystopieën zoals Aldous Huxley's Brave New World en George Orwell's 1984, aangezien hoop op verandering door middel van een open einde wordt gesuggereerd. Op het einde van de roman neemt Jimmy immers voetafdrukken waar in het zand en verneemt hij van de Crakers dat er 3 mensen tijdens zijn afwezigheid zijn voorbijgekomen. Er is dus hoop dat de mens zoals wij die kennen niet volledig zal uitsterven. Een andere hoopvol gegeven is het feit dat de Crakers onverwacht in staat blijken te zijn tot dromen en tot symbolisch denken, aangezien ze een beeldenis van Jimmy hebben gemaakt tijdens zijn afwezigheid. Ik citeer, ze zitten in een halve kring rond een groteske gedaante, een beeld dat gelijkenis met een vogelverschrikker vertoont. Sneeuwman, we hebben een beeld van je gemaakt om ons te helpen, zodat onze stemmen je bereikten. Pas op voor kunst, had Craig altijd gezegd. Zodra ze aan kunst gaan doen, komen we in de problemen. Symbolisch denken van enige aard zou een teken van ondergang zijn, volgens Craig. Het vervolg op Oryx and Craig, het jaar van de vloed, werpt, zoals ik bij het begin van deze lezing zei, een ander perspectief dan dat van Jimmy op de gebeurtenissen die voorafgaan aan de pandemie. In de tweede roman krijgt de lezer via andere personages meer zicht op de ideologie van de God's Gardeners. Een vreedzame, religieuze secte van milieuactivisten uit de Plebelands, waar Jimmy's moeder zich blijkbaar bij heeft aangesloten na haar vlucht uit de Oregon Incorporated Compound. De fundamentalistische God's Gardeners zijn vegetariërs die alle technologie weren, die alles recycleren en voor wie de natuur sacraal is. In het jaar van de vloed blijkt dat hun manipulatieve ideologie, net als die van de machtige elite in de Compounds, resulteert in een dystopische samenleving. Mad Adam is de codenaam van leider van deze religieuze secte. Hij en enkele andere God's Gardeners blijken Craig te hebben bijgestaan in het realiseren van de waterloze zondvloed. Een door de Bijbel geïnspireerde benaming voor de epidemie die door het virus werd veroorzaakt. Hier eindigt mijn lezing, maar ik wil graag afsluiten met een interview aan het Nexus Instituut in Tilburg. Atwood gaf dit interview in 2012 en ze spreekt hierin over de relatie tussen de literatuur en de ecologie.
So I write about something called the future, which is a wonderful thing to write about because nobody can fact check yet. But I try to base my futures on realities that are with us today. So I'm not writing about Planet X. I'm not writing about a galaxy far, far away. I'm writing about this Earth in the near future. And everything that I put in has a basis in reality. Something we're doing now, something we've already done, something we're thinking of doing.
So you write about possible futures?
I write about probable futures. Possible and probable.
How do you think we could change the world?
We have already changed the world a lot, not always for the better. Some of it's for the better, as far as we human beings are concerned. But every time we invent a new technology, we like to play with that technology, and we don't always foresee the consequences. And every time we change the source of our energy, we change our whole society and our whole set of values, by which I mean that amongst hunter-gatherers, there was one set of values. Amongst agriculturalists, there was another set of values. Amongst carbon-based fuel people, which we are at the moment, cheap energy, there's another set of values, and we will now have to develop a fourth, because we cannot continue burning carbon fuels at the rate we have been burning them without killing ourselves.
So do you see technology as a curse or a blessing?
It's always a double-edged sword. Cuts both ways. You can't say it's a curse or a blessing. You have to look at each piece of technology, see what it accomplishes on the positive side, and then what the side effects are on the negative side. For instance, our ability to discover and invent has allowed us to open the biggest Pandora's box in the world, which is the ability to create new biological species. That can be a good thing, better potatoes. It can be a bad thing, more destructive microbes. So you can't say good or bad without saying specifically what. The most important thing for the world as a whole is to maintain the oxygen level that allows us to live on land. And how are you going to do that? Well, first of all, you'll have to avoid killing off the ocean, because the blue-green algae in the ocean produces 60 to 80% of the oxygen that we breathe. And the oxygen that we breathe was created by the blue-green algae 1.9 billion years ago. Before that, we didn't have oxygen in the air. So I'd say, for the world as a whole, that would be number one priority. And then we can talk about the rest, as long as we know that we're still going to be alive and that other life forms on the planet will be alive too.
Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
Het is uiteraard nog tijd voor vragen, dus als iemand een vraag heeft voor de spreker.
Ja, u heeft daarnet al eventjes kort over de vertaling gehad, meer bepaald over de wolvijnen, maar u had het ook over varkuizen, als ik het goed begrepen heb. Een vertaling die ik heb gelezen, heeft de schrijver het over reuzels in plaats van varkuiven. Dus nu zat ik me af te vragen wat het originele woord in het Engels was.
Pigoons.
Ah ja.
Ik wist niet dat er nog een vertaling van bestond.
Ja, blijkbaar. Een citaat dat u heeft voorgelezen van uw andere stoel en hier staat reuzels in plaats van varkuiven.
Ja. Dus ik denk dat ook daar dat het een beetje verloren gaat, die combinatie van twee diersoorten. Maar goed.
Misschien is dat veranderd, want dit is ook, denk ik, daar is het ook reuzels.
Ah, oké. Okay. Ja, inderdaad. Dat is dan een oudere. Ja, maar reuzels, dan weet ik helemaal niet waar die vandaan komen.
Het lijkt wel Harry Potter of zo.
Ja.
Ja, sorry dat het zo bent, maar waarschijnlijk komt het dan van reuzel als een varkensvet.
Ja.
Maar ik zie ook niet recht de link van organen en genetische manipulatie.
Ja, want het is dus een pigoon is een varken en een raccoon. Ja. A pig en een raccoon. Ja. Wolf dog.
Misschien had de vertaler dat niet door.
Ik vrees ervoor. Ja.
Nog vragen? Ik had zelf eigenlijk ook nog een vraag. Ik vroeg mij gewoon af, sta je eigenlijk zelf ten opzichte van het feit dat ze daar nog een vervolg aan gebreid heeft? Want ik vond het eigenlijk zelf een zeer interessant einde van de eerste roman, omdat ik denk dat er eigenlijk nog een bijkomende literaire referentie is, het moment wanneer hij de voetstap vindt en dan kijkt naar de overlevenden en zich de vraag stelt, oké, wat ga ik nu doen? Ga ik ze aanvallen of ga ik niet aanvallen?
Robinson Crusoe.
Dat is natuurlijk Robinson Crusoe ook, waarbij je eigenlijk teruggevoerd wordt naar het begin van de Britse literatuur. En dus dat laat het einde volledig open dan, wat hij gaat doen. En natuurlijk, Robinson Crusoe valt aan en vernietigt, als ik me goed herinner, dat het kannibalen zijn.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ik vind het zelf eigenlijk vreemd dat ze ingegaan is op die vraag van lezers. Voor mij is Oryx and Craig zoals het is, perfect. En de gedachte dat je moet weten wat er uiteindelijk met het personage, want daar ging het over, hè, wat gebeurde dan met Jimmy moet gebeuren, vind ik zo vreemd. Dus inderdaad, in de loop van die twee volgende romans gaat Jimmy blijkbaar dood. Hè. Bon, ik hoop dat die lezers dan nu tevreden zijn, maar ik vind die twee vervolgromans echt ook kwalitatief die kunnen niet tippen aan Oryx and Craig. Het is bijna alsof ze mechanisch heeft aangepakt om te realiseren wat de verwachting was van het lezerspubliek. Nu, ze is iemand die ontzettend inspeelt op vragen via Twitter. Hè. Margaret Atwood is een heel publiek figuur en ze communiceert voortdurend met haar lezers. En dat is volgens mij wel de reden. Maar goed, nee, ik vond het geen goed idee. En ik denk dat het volstaat om Oryx and Craig te lezen, om te weten eigenlijk wat ze precies heeft bedoeld. En in feite vind ik qua gebeurtenissen ook het jaar van de vloed. Ik heb niet eens Matt Adam gelezen, hoor. Het jaar van de vloed vind ik qua gebeurtenissen lang niet zo interessant. En ook de psychologie van personages lang niet zo interessant als Oryx and Craig.
Ja. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Wat gebeurt er dan? Valt deze uiteindelijk aan? Of?
Nee.
Dat wil ik nu toch weten, natuurlijk.
Nee, het blijken mensen te zijn. Nee, valt ze niet aan. Het blijken mensen te zijn die hij ook kent, nog van vroeger.
Ah,
ja. Okay. En die blijkbaar zich ergens bevonden hebben waar ze voldoende beschermd waren tegen die virus. Een van die vrouwen die hij ontmoet, daar heeft hij dan nog een romance mee gehad, zoals met veel van, enfin, hij heeft ontzettend veel, want hij had dus vele verslavingen, waaronder seksverslavingen, met ongelukkige vrouwen, ongelukkige meisjes, die in feite compensatie waren voor zijn moeder. Hè? Want de ongelukkige moeder en dan de ongelukkige meisjes die hij moet troosten. Ja. Voor wie het roman niet gelezen heeft, is echt wel een hele grote aanrader, vind ik. Maar liefst dan toch in het Engels, als het enigszins kan. Ja.
Lotgenomen dat je daar tegenkomt, dat in de volgende boeken wordt het toon dan positiever? Of?
Positiever?
Wordt het toon in de Euro's of dat positief of niet? En dat je dan lotgenomen tegenkomt?
Of dus in het leven van Jimmy plots alles positiever wordt?
Nu, ja, niet alles, maar is dat dan een positieve invloed op hem? Of niet? Want hij voelt zich altijd alleen in het eerste boek.
Ah ja, inderdaad. Nu.
Heeft hij dan lotgenomen?
Ja, maar fijn, dan spelen dan weer andere factoren mee. Ik bedoel, in het tweede boek trouwens komt die bijna niet ter sprake. Dus dan gaat Atwood helemaal in op die ideologie van die God's Gardeners en hoe dat zij dan mee, enfin, met die Mad Adam-figuur meehelpen, die in die Paradise Compound met Craig die virus hebben ontwikkeld. Nee, hij komt eigenlijk bijna niet voor in die roman. En in Mad Adam gaat hij uiteindelijk dood. Ja.
Spoiler.
Verwacht niks. Roze geur en maneschijn in Atwood's romans, dat is nooit het geval.
Je zei dat Craig in zich eigenlijk een misantroop is. Is dat dan wel helemaal steekhoudend? Dat is eigenlijk een perfecte mens.
ja, maar ik bedoel, hij is misantroop ten aanzien van jou, jouw type mens. Allee, ik bedoel, hij wil niet dat type mens dat hier zit. Dus hij wil iets artificieels maken, dat is nog een misantroop. Hij wil iets maken, robotachtig, dat hij volledig heeft kunnen beheersen.
Ja. Maar ik geloof dan toch in de maakbare mens? Dat er toch een oplossing mogelijk is? Ja, de mens heeft blijkbaar niet genoeg.
Maar dus hij wil gewoon de huidige mens vervangen door een artefact. Ja. Dat is toch heel verregaand.
Het is niet de mens die gewijzigd is, dus, de creepers,
nee.
De creepers die het
die komen dus uit een laboratorium, of ja, het is zeer verregaand, hè, maar die zijn volledig gecreëerd. Hè.
Er is niets menselijks meer aan.
Nee, tenzij blijkt dan toch enigszins een gen in te zitten dat toch nog komt van de mens en dat dan iets onvoorspelbaars levert. Maar dat was eigenlijk niet zijn bedoeling, dus... Kan hij niet anders dan een misantroop zijn, want hij wil er eigenlijk al het menselijke uithalen. Ja, je moet het eens lezen om te zien hoe dat die crakers, die worden vergeleken met standbeelden, die worden niet vergeleken op geen allerlei wijze, initieel met reële mensen.
Tegelijkertijd zijn het ook wel zeer goedaardige wezens, dus ik vraag mij af, heeft ze nooit de kritiek gekregen dan? Dat het bijna een fascistische roman is, dat je dus als mensen die ironie missen, dan zou je echt bijna kunnen denken, de mensheid is de freak en dit is echt het ideaal, dat je bijna zou meegaan in de ideologie bijna van Craig zelf dan.
Ja, maar voor hem is dus is dat inderdaad, fascisme, dat is totalitair, hè? Dus het totalitaire gedachtegoed is altijd typisch voor zij die de macht hebben in een dystopie, en dus de Craigers moeten gezien worden vanuit het dystopische gedachtegoed, hè? Zoals ook in die klassieke dystopieën kinderen op een artificiële manier worden gemaakt in fabrieken, hè? Dus ik bedoel, ja, het is dus eigenlijk de intentie is inderdaad vanuit zijn oogpunt van enkel dit type mens nog over te houden, of dit type mensensoort over te houden, waar hij de eer kan uithalen, namelijk hij als vervanger van God, of vervanger van moeder aarde. Dat is toch zeer verregaand, dat is de waanzinnige wetenschapper, zoals Victor Frankenstein dat eigenlijk ook was. Hè. Maar natuurlijk is dat allemaal is dat verregaand, hè? Maar dat is precies de dystopie, die vergrote dingen altijd uit, om er je met de neus op te drukken.
Ja. Nog vragen?
Nu, dat zal misschien interessant zijn om te zien wat die HBO-televisieserie oplevert. Ik vind dat ook al zeer sterk dat dat ook... lukt om daar een televisieserie... Ja.
HBO slacht er meestal wel in om iets goed van te maken. Hè.
Ja, dus wel.
Ik ben in ieder geval van plan om ernaar te kijken wanneer het op televisie komt.
Ja.
Zelfs nog voor het op televisie komt.
Ah ja. Oké.
Oké. Okay. Geen verdere vragen meer? Laatste kans? Nee? Oké, dan zou ik onze spreker van vanavond zeer graag nogmaals willen bedanken. Misschien nog met een extra applaus voor de
dank u.
En ook al een boekenbon, prachtig. Ja,
tof.
Oké, wel bedankt en tot volgende week.
Ja, volgende week hebben we een lezing van hier aanwezige Hansen Meijer voor een vorm van vermoeidheid van de deugd. En normaal zien we weer een andere.
Straks dan al onze geheimen erop.